Genesis 22, vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham. En deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Isaac, en ga naar het land Moria. En offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen we tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan die plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heer riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham! En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heere zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heere ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heere, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslachts zeer talrijk maken, als de sterren des hemels, als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijne vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten, en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba, en Abraham woonde te Beersheba. Tot zover.
Fijn dat u met zoveel hier bent en dat we met elkaar dit kostbare moment mogen hebben. Het opengaan van het woord, daar naartoe gezongen en gebeden te hebben. En de vraag aan God om ons te leiden in het verstaan, in het spreken, maar ook in het verstaan van dat wat het betekent voor ons, in onze situatie, maar uiteindelijk ook in de grotere lijn die erachter ligt, wat het betekent voor het volk Israël en voor de wereld. Ik wil er graag met u bidden. Vader, dank u wel dat u ons kent en lief hebt. Dat we antwoord mogen geven op uw kennen van ons en uw liefde voor ons. Dat we weten dat we door u gekend worden, Vader. En dat we tegen u mogen zeggen dat we van u houden. We danken u voor deze plaats waar we bij elkaar mogen komen. Waar we u de lof en de eer en de dank mogen brengen voor wat u deed, voor wat u doet, voor wat u doen zal. Dat u mogen danken dat u een God bent die een redder bent van alle mensen. Dat u degene bent die alles op zijn plaats zet, Vader. en dat in een machtig plan uitwerkt. Vader, we spreken die woorden omdat we het willen zeggen tegen u. Vader, we zijn u dankbaar dat u uw weg gaat met deze schepping. Dat het niet maar oeverloos doorkalft in de tijd, maar dat u het uitwerkt, Vader, naar uw doel. Alles te zijn in allen. En op die weg staan we, Vader, en gaan we. Niet alleen, want u gaat met ons mee. U werkt dit uit voor uw totale schepping. Leid ons in het verstaan van het schriftgedeelte van vanmorgen. En mag het zijn, Vader, dat we daarin worden opgebouwd en zijn tot lof en eer van u en uw naam. Dat bid en dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment Isaac gezegd heeft: Abba, hoe ver moeten we nog? Ik denk dat het logisch is dat je dat weten wil. Al 2,5 dag aan het lopen. Al 2,5 dag onderweg om een offer te brengen. Dat had Abba toch ook op het altaar bij de tent kunnen doen. 'S Morgens vroeg vertrokken uit Beersheba. En nu 2,5 dag later nog steeds onderweg. Naar de plaats die God Abba wijzen zou. Met de ezel, met het brandhout, met het mes voor het offer, met de knechten. En het brandhout, dat voelde die. Dat droeg die al 2,5 dag op zijn rug. Maar er wordt niet over gesproken in de schrift. Er wordt, als je het hele gedeelte leest, niet gesproken over wat ging er nou door Abraham heen. Daar kan je heel gevoelig over preken. Daar kan je heel emotioneel over zijn. Maar de schrift zegt dat niet. Nergens lezen we wat er door Abraham is heen gegaan. Want wat had God namelijk gezegd? Abraham, Abraham. En dat wat dan staat, is iets wat steeds weer, wat wel 3 keer voorkomt, dat Abraham zegt: hier ben ik. Abraham stond op de plaats waar God hem verwachtte, zou je mogen zeggen: Abraham, Abraham, hier ben ik. Neem toch je zoon, de enige die je lief hebt, Isaac. We kunnen er niet omheen, het is die zoon, het is die Isaac, die kostbare, die geliefde zoon. Neem toch je zoon, die ene die je lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria. En offer hem daar als een brandoffer op een der bergen die ik je noemen zal. En dan denk ik, waarom zou God nou Moria noemen? Waarom wordt dat zo tegen hem gezegd? Je kan denken aan de lijn die er ligt met bitterheid. De stam die daar naartoe zijn. Bitterheid moet zijn. Maar er is een andere verklaring die me veel meer aanspreekt. En die is zijn bedoeling uitwerkend. Zijn doel zal zijn. Waartoe gaf God hem deze opdracht? Onbegrijpelijk. Onmenselijk bijna. Maar waartoe? Wat zal er door Abraham zijn heen gegaan? Want dit was niet zomaar een zoon. Dit was de zoon. Waaraan God al zijn belofte gehangen had. Dat had God toch beloofd? Neem je zoon. Je krijgt een zoon van me en door hem zal de wereld spreken van nageslacht van jou, Abraham. Die toekomst staat dus op het spel. Waar het verhaal om gaat is dat God Abraham op de proef stelt. Dat is niet wat we dan heel makkelijk zouden kunnen slippen in de associatie. Leid mij niet in verzoeking. Oh, het heeft niets daarmee te maken met verzoeking. Het heeft te maken met beproeving. God wil ten diepste en ten laatste iets weten. En waarom beproeft God? En dat is iets wat we moeten beseffen. Op dat moment stond Abraham daar en kreeg die opdracht van God. En hij gaat. Want de beproeving zal uitwerken iets wat te maken heeft met weldoen. Dat zien we ook later. We hebben het plezier dat we het later mogen lezen. Dat er een keer vers 12 gezegd wordt, nu weet ik. Het was bevestiging van kennis die Abraham al had. Dat is het machtige van als je gelooft en je gaat in de praktijk van het geloof ermee aan de slag. Dan blijkt kennis die je hebt in de praktijk. Praktijk is, met een moeilijk woord, ervaren kennis. Abraham kende God. Ik probeer me wat voor te stellen bij hem. Abraham kende God. Wat er gezegd wordt, dat weten we. Wat er gedaan wordt, dat worden we uitgebreid over geïnformeerd. Maar het gaat niet om wat Abraham denkt. Want de enige grote lijn die ik vasthoud hierin is Genesis 17. El Shaddai. God, de algenoegzame God, die er zal zijn in alles en bij alles. En waar praten we over? We praten over Abraham die God kende. Hij geloofde God en hij rekende ermee dat God zou doen wat er gedaan moest worden door deze zoon, door Isaac. Zal het nageslachten zijn van jou, Abraham? Hoe en wanneer, dat zou God wel laten zien. En dat God zich niet zou laten tegenhouden door wat er ook gebeurde, dat was hem bekend. Misschien heeft hij nog even gevoeld aan zijn afgestorven lendenen. Daar was die zoon uit voortgekomen. Hij heeft misschien wel voordat hij vertrok naar Sara gekeken en gedacht, jouw schoot, daar is deze zoon uit voortgekomen. Was ze niet te oud om kinderen te krijgen? Werd God tegengehouden door mijn lendenen die geen leven meer konden voortbrengen? Ze hadden een zoon. Moet je nou zeggen, vrucht van geloof? Ik denk vrucht van de opstandingskracht van God. Door Isaac zal men van nageslacht spreken. Die zoon waarmee hij onderweg was, dat was de vervulling van de belofte van God. En Abraham die praktisch dood was, menselijk gesproken, had van God deze zoon gekregen. En is daarmee beeld van opstanding voor u en voor mij. Leest u voor uzelf Romeinen 4 vers 20 tot 22 en omgeving nog maar eens door. Is dat nou hoe Paulus dat zegt? Heel veel mensen, gelovigen over de hele wereld, worden door predikers opgeroepen. Grote namen in de christenheid worden door predikers opgeroepen om zich te heiligen. Om te doen, om het te verdienen. Mensen raken er akelig van in de kramp. Misschien u die luistert en kijkt wel. Akelig in de kramp om wat er moet door u worden gedaan. De schrift is helder. Paulus is heel helder. Je kan niks doen als mens niet om gerechtvaardigd te worden. Het enige wat me overblijft is met lege handen alles accepteren wat God me geeft. Hem geloven. Zijn woord voor waar aannemen. En dan die grote lijn doorhebben. Maar tegelijkertijd die vraag die ieder mens, die u, die ik ook hebben van wat betekent zo'n verhaal dan voor mij? Dan denk ik, snap ik het nou goed? Abraham leert dat alles van God afhangt. Wij mogen leren in ons leven, in ons gebed, in ons geloofsleven. We zijn afhankelijk, we mogen afhankelijk zijn van God. En dan zeggen we en dan zingen we en dan zijn we hartstikke blij mee. Dat is de levende God. Maar er is meer. Als je deze week iemand verloren hebt. Of onlangs, of de tijd is niet belangrijk, iemand verloren hebt en je legt iemand terug in Gods armen omdat je hem menselijk niet langer of haar menselijk niet langer kunt vasthouden, in wiens armen leg je dat dan? Dan ontken ik het verdriet niet, dan wil ik dat ook niet ontkennen, want ik ken dat verdriet is er, maar dwars door ogen heen die huilen, door een hart dat schreeuwt om pijn. Ik laat die geliefde achter in zijn armen, de armen van de levende God. Ik laat mijn geliefde achter in de armen van degene die doden doet opstaan. Dat is wat je absoluut aan kan vasthouden. God doet doden opstaan. De doden opstaan. Want wat is geloof? Geloof zou kunnen zijn, ik weet precies te zeggen wat hier geleerd wordt. Dat is weten, dat is feiten, dat is kennis. Dat is geen geloof. Geloof is ook niet iets wat je nu weet en daar kan je dan 80 jaar mee of langer, korter. Geloof is toch niet iets, ik heb het en klaar. Maar geloof is soms een heel klein groen sprietje in een akelig kale tuin. Eén klein groen sprietje. Dat zich ontworsteld heeft aan de slijk en aan de bagger van de aarde en daarin groeit. Het is niet wat je weet. En wat je, als je het weet, denkt, dan moet je heel voorzichtig moeten zijn, opbergen, slot erop, daar ligt mijn geloof. Dat is geloof ook niet. Je bergt het niet op om het te verliezen, want je verliest het niet. Het is levend. Het heeft te maken met groei. Het heeft te maken met zoals die struik nu alles verloren heeft en er kaal en triest met al de bladeren die eraf zijn gevallen in de tuin staat. Je zou menselijk zeggen, dat ruk ik uit, dat wordt niks meer. En ik geloof in die struik. Als u begrijpt wat ik bedoel, ben niet van in bepaalde dingen dat ik met bomen ga staan praten, maar ik weet wat God doet met die struik. In het voorjaar loopt die uit. En als ik goed kijk, zie ik straks in de loop van die koude winter die we misschien wel krijgen, toch allerlei knoppen al klaar zitten. En uiteindelijk, gewarmd door de liefde van Gods zon, komt daaruit die struik, die knop tevoorschijn, die zich mag ontplooien tot misschien wel een schitterende roos, of welke bloem u ook waardeert. Het heeft te maken met contact. En u kent dat wel. Ik zie de hele wereld zo door de wereld lopen. Boem. Oh, er stond een paal, ik heb het niet gezien. Ja, ik kijk net op mijn mobiele scherm. Mensen kijken niet meer naar de wereld, mensen kijken naar hun schermpje. De wereld is niet meer dan 5x5. En daar staat het te gebeuren. Daar moet je op kijken. Weer die boom. Oh nee, dan was het een ander. Maar eigenlijk is het een prachtig ding. Kijk er goed op vanmiddag. Ga er gewoon eens een tijdje naar kijken. Want het heeft alles te maken met contact. Op uw gsm'tje, zo heet dat, mobieltje of hoe je dat beest ook wil noemen, er staat een schermpje met een minuutje en al dat soort dingen meer. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het precies moet zeggen, want ik ben niet zo technisch. Meestal kijk ik voor die zaken naar een ander van, kijk, help even. Maar dat schermpje is duidelijk. U ziet hoe dat werkt, hè. Als dat goed is, ik heb contact. Helemaal blij dat je contact hebt. En oh, ik heb nou geen contact. En hoe krijg ik nu contact? Oh, ik moet naar buiten, want mensen zijn wanhopig bezig met contact te hebben met. En toch is het een heel mooi symbool. Hoe goed is mijn contact met degene die ik wil bellen? Maar die pijltjes die verraden iets. Het pijltje loopt omhoog. Het heeft te maken met, kijk nou goed, heb je contact? Heb je compleet contact met degene die contact met je wil houden? Dat soort zaken. Je hebt zelfs mobieltjes, en dit is er gewoon eentje van een van de sites van een grote provider gepikt. Zo van, ik moet het even kunnen laten zien, maar ik had eigenlijk dat filmpje willen hebben. Je hebt ook mobieltjes waar je constant zo'n pijltje naar boven ziet lopen. En daar ook van, dat pijltje naar boven. Dat contact dat er mag zijn met hem. Is je batterij opgeladen? Dat is niet van, oh zie je wel, toch voorwaarden moet ik mijn batterij opladen. Nee, je hebt je batterij open. Datgene wat God je te zeggen heeft, ligt voor je. We zien gewoon de dingen soms niet die er zijn. Die telkens oplopende streepjes. Ik wil contact. Ik wil een hartstikke goed contact. Ik wil weten wie hij is. En hoe hij dat contact in mijn leven uitwerkt. Want als ik dat contact met hem heb, weet ik wie er van me houdt. Weet ik wie er bij me is. Weet ik wie mijn leven leidt. Ook van degene van wie ik hou. Ook van mijn zoon. Ook van mijn dochter. Ook van degene die God naast me zet. Gewoon degene, de mensen om je heen van wie je houden mag. God gaat zijn weg. En God werkt die weg uit. En als je dan kijkt hoe dat bij Abraham werkt. Want ik heb zitten denken, Genesis 22. Dan zit er natuurlijk al wat aan vast. Het is eerder begonnen, namelijk in Genesis 12. En dan zie je dat bij dat geloof van Abraham dingen duidelijk worden. Praktijk levert ervaren kennis op. Abraham ging. Ga uit je land. Ga uit je maatschap naar het land dat ik je wijzen zal. En gehoorzaamheid van geloof bracht Abraham in het beloofde land. Er was ook ootmoedigheid. Ook een facet van ontwikkelend geloof. Van die roos die open ging komen, of hoe je het moet zeggen. Van hij liet de keuze aan Lot, kies jij maar. Terwijl hij degene was die de reis had ondernomen. Terwijl hij degene was die van God de opdracht gekregen had, geeft hij de keuze aan Lot. Hij was ootmoedig. Hij wilde dienen. Dan kom je dat steeds verder tegen. Zie dat geloof zich ontvouwen. Een man met geen leger kwam op toen koningen allerlei dingen deden met zijn familie. En door die kracht van dat geloof overwon hij, gaf God hem de overwinning. En dan zo'n mooi verhaal als Abraham en Sodom. Hij durft. Hij is vrijmoedig. Hij zegt, God, eigenlijk zou ik het niet moeten vragen, maar ik wil toch eigenlijk wel, vindt u het nou ook niet? Zijn vrijmoedigheid doet hem tussen beiden komen voor Sodom. En dan in de vreugde van het geloof geeft God hem een zoon, Isaac. Die doet lachen, betekent zijn naam. En dan krijg je dat hij zich onderschikt aan zijn vrouw als ze hem vraagt om Hagar en Ismaël weg te sturen. Loyaal als hij aan haar liefde wil zijn. En dan gaan ze. Dan is hij dankbaar om wat God heeft gedaan. Dan zet hij na dat verbond een tamarisk neer. Een boom van wel 10 meter hoog. Teken voor hem van het verbond, luid en duidelijk tegen Gods hemel. En dan pas komt dit verhaal. Je kan het niet zomaar los uit zijn context halen, wat jammer genoeg dan wel gebeurt. Maar Abraham gaat handelen. God vraagt hem, en ik heb u gezegd met de bedoeling hem te beproeven, om iets uit te werken in het leven van Abraham, zijn gehoorzaamheid te zien. God gaat zijn weg met hem. En wie is Abraham nou? Hij is degene die kent als God die in alles voorziet. Hij is degene die kent als de El Shaddai. Degene die de algenoegzame, zeggen we dan. En hij handelt op grond van zijn geloof. Want hij wist wie God was. De opstanding en het leven. God was opstanding en leven. Had hij geen zoon gekregen terwijl het onmogelijk was menselijk? En dan gaan die twee tezamen op weg. Zoals God met Abraham op weg gegaan was, gaat nu Abraham en Isaac samen op weg naar Moria. Naar die plaats waar later de tempel van Salomo komt te staan. Hij gaat naar het land Moria, naar één der bergen die God hem wijzen zou. In de loop van de tijd werden daar miljoenen offers gebracht. Dieren die geslacht werden, geofferd werden en voorafschaduwen, hun schaduw vooruitwierpen naar dat wat er zou komen, het offer van de zoon. 2,5 dag, 75 kilometer, gelopen met ezel en knechten. En na 2,5 dag komt hij op de plek die God hem wijst. Dan denk ik, 2,5 dag. 2,5 eeuw. Was het niet midden in de eeuw dat God het kruis neerzette op Golgotha? En ook stond hij zo niet op de derde dag op? Dat zeggen we nu vanuit de verte. Terugkijkend naar dit moment. Hier komt een schaduw die ons iets gaat duiden. Wat duidelijk is. En dan komt hij. En wat vraagt God hem nou voor offer te brengen? God vraagt hem een brandoffer te brengen. Abraham was rechtvaardig. Dat werd hem door God toegerekend. En het enige wat hij kon brengen, hij hoefde geen offer meer te brengen om bij God te naderen of wat dan ook. Hij kon alleen maar een brandoffer brengen. Een brandoffer. Daar staat in het Grieks een woord. Als je de Griekse vertaling bekijkt van het Oude Testament, dan staat er holocaustum. Holocaust. Dat woord, dat spreekt hier door. En dat is dus alles wat totaal verbrand, helemaal verbrandend. Zo'n offer moet hij brengen. Hij hoeft het niet te doen om rechtvaardig te worden, want God heeft hem al rechtvaardig, ziet hem als rechtvaardig. Ook Noach heeft zijn offer gebracht naar de grote vloed. En hier komt Abraham. Abraham, Abraham, hier ben ik. Ik denk, hoe reageer ik als God mij roept? Als ik de schrift open doe, dan spreekt God tot mijn hart. En als God dingen zegt die ik daar ziet staan, Maar als hij me roept en als ik de schrift open doe. Je begint soms uit gewoonte het leeshoofdstuk te volgen. En is er zo'n stukje dat je 's morgens leest en dan op weg gaat. En dat stukje laat je niet los. En op school heb ik redelijk wat bijbels liggen. Dus dan pik ik even zo'n bijbel, lees ik nog het schriftgedeelte door. En dan kom ik thuis en dan denk ik van, zo'n schriftgedeelte laat je dan niet los. Want God spreekt tot je. En dan zal ik het niet zo zeggen. Dat ik, hier ben ik, Vader. Hier ben ik, Vader. Mag ik zijn tot uw eer. Tot eer van God zijn. Daar was het brandoffer voor bedoeld. Tot eer van God zijn. En dat brandoffer wordt totaal verbrand. Er is niets waar de priesters of waar de offeraar iets van mag eten. En dan krijg je dat mooie moment. We weten dat in Christus alles gedaan is. Dat we met Paulus mogen zeggen uit Romeinen 5. Ik schaam me niet voor, ik ben daar stuk van. Van Romeinen 5. Thans. Door ze in zijn bloed gerechtvaardigd. We zijn rechtvaardig. Hoe dan? Door een ander offer. Dat wat schaduwt aan alle kanten in dit oud-testamentische verhaal. God maakte vrede met u, met mij, met deze wereld. Door het bloed des kruises. God wil allen met zich verzoenen, zegt de tekst. We mogen hem naderen. Ook met de dingen waarvan we zeggen, Vader, dit was niks. Maar hier ben ik. En dan krijg je dat machtige, dat Abraham gaat beseffen. Ik weet niet hoe het gaat. Vader, ik weet niet waar dit naartoe gaat. Maar ik weet één ding. Isaac, de zoon die u me gegeven hebt. Dat is wel degene door wie men van nageslacht van mij zal spreken. Dus Vader, ik ga me weg. Ik weet dat u erbij bent. En dat u... Hoe u het zult doen, dat wil ik nog leren. Maar ik ga maar weg. Hij doet hem beseffen dat God zijn zoon zal doen leven of laat leven of hoe dan ook. Want hij is de vervulling van de belofte. En dan krijg je die regel die zo... Dat hij tegen de knechten zegt, als ze zijn aangekomen bij de berg Moria, bij het land, de heuvel die God gewezen heeft. Blijft gij hier met de ezel? Terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan, wanneer we aangebeden hebben, komen we terug, zullen we tot u terugkeren. Zullen wij tot u terugkeren. Isaacs leven. Isaac zal leven om de belofte van God te vervullen. En hoe die zou vervuld worden, dat zou God hem laten merken. En wat nou ontzettend boeiend is. Ik hoop dat ik u dat kan overbrengen. Het gaat over hoe God leidt. En daar ben ik al een tijdje mee bezig. Hoe zit het nou met de leiding van God? Wie is God dan? Want ik kan me voorstellen, als je niet weet wie God is, of als je maar een half beeld van God hebt, of misschien maar een flintertje van wat de schrift zegt wie die is, dan kan je met zo'n verhaal niet verder. Maar God is geen onpersoonlijke kracht, God is geen iets. Maar God is een God die ten volle betrokken is bij zijn schepselen, bij u en bij mij, bij zijn schepping. En God levert ons niet over aan machten waarover die geen zeggenschap zou hebben. God gaat zijn weg met de volkeren. God gaat zijn weg met Israël. Kijkt u zo naar het nieuws. Of laat u opjutten door onze pers. Die ons consequent steeds weer tegen dat volk laat zijn. Als u het screent, gewoon naloopt. Denk ik van, er is een heel ander verhaal te vertellen. Dan alleen dat wat jullie zeggen. Maar God gaat zijn weg met de volkeren. God gaat zijn weg met dat volk, met Israël. God gaat zijn weg met elke mens afzonderlijk. Ik moest denken aan een drieluik in de kerk. Weet u wel, zo'n ding wat je kan dichtvouwen om het belangrijkste te bedekken. Maar als nou het drieluik van Gods handelen zou opengaan, wat zou er dan op het middelste grote schilderij staan? Ja, denk ik ook. Gods hart, Gods liefde voor uiteindelijk een ieder. En dat is het. God is de betrouwbare. Kun je nou tegen mij zeggen, hoeft niet, maar tegen hem. Ja, Vader, dat heb ik zo ervaren. In dat contact bent u de betrouwbare. En tegelijkertijd legt me dat iets neer voor me. Van mag ik dan als zoon van u, eventjes nu met Paulus redenerend. Mag ik dan als zoon van u, voor een ander, voor u, maar ook voor mijn leerlingen. En voor de mensen die God op me neerzet, mijn buren, degene die ik ontmoet, ben ik dan ook voor hen die betrouwbare. En ik zeg niet dat het simpel is, maar ik weet wel dat vertrouwen soms een immense worsteling kan zijn. Ik weet het, want ik heb die worsteling. En dan komt daar het 8e vers, waarin staat, en zo gingen die beiden tezamen. Ze gingen in vertrouwen op God, die ongekende dingen laat zien. Ik moet denken aan de geschiedenis van Jozef, die je ook zou kunnen bedenken. Die broers dachten van alles. En Jozef zag het handelen van God. God zal voorzien. Zo gingen die beiden tezamen. Isaac droeg het hout. Zijn vader had het mes bij zich en het vuur. En Isaac begreep niet waarom er geen brandoffer was. En dat vind ik zo machtig voor een vader om dat te zeggen. Vader, ben ik zo'n vader als Abraham voor zijn zoon was. Dan gingen die twee. En wat zegt Isaac? Mijn vader. Is er die band? Het is als je dat ziet, het is ontroerend. Mijn vader, mijn zoon. Die band tussen die twee klinkt. Mijn vader, mijn zoon. Bijna niet te bedenken. Mijn vader, uw zoon. Dat wij zijn zoon mogen zijn. En dan krijg je het antwoord. Isaac begreep niet waarom Abraham geen lam bij zich had. En dan krijg je het antwoord van Abraham. Abraham zegt tegen zijn zoon, hier ben ik. Zoals een vader er voor zijn kind mag zijn. Hier ben ik. Vader, waar is het lam? Waar is dat brandoffer dan? Dat dier? En dan zegt hij, en je kan denken, vindt het een menselijke uitvlucht. Maar tegelijkertijd is het heel wat anders. Als je het vanuit de Joodse traditie leest, dan heet dit verhaal de binding van Isaac. En dan zegt men, Isaac is 37. Dus dit is geen willoos kind, hoewel een kind ook een wil heeft. Maar dit is een hele bewuste stap. En dan is het geen menselijke uitvlucht, maar dan duidt u de diepste zin van wat er gaat gebeuren aan. God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En hoe reageert Isaac nou? Oké. Het staat er zo niet, maar ik kan me zoiets voorstellen. Ik weet niet of u oké zegt, nee, Breus, maar het antwoord was genoeg. De onderschikker zal voorzien. Oké. Daar komt u mee verder. Het zegt ook iets over Isaac. Het zegt ook iets over zijn geloof. Over het vertrouwen wat hij in God heeft. En zo gaat het verhaal verder. God zal voorzien in een lam. God zegt eigenlijk, laat het aan mij over. En wat ziet God? God ziet de ram, die al met zijn horens in de struiken zit. En God ziet achter de ram het lam van die andere zoon. Die ene, de geliefde, het kostbare dat God had. Dat zien Abraham en Isaac niet. Dat zien wij van de dingen in ons leven soms helemaal niet. Maar in Christus Jezus zag God dat volkomen offer. Toereikend voor allen. En dan doet Abraham de dingen die God van hem vraagt. In vers 2 tot en met 14, als ik goed geteld heb, kom ik zeker 39 keer iets tegen over wat er door Abraham gedaan wordt. Ik kom geen letter tegen over wat Abraham denkt. En dan krijg je dat hij het moment dat hij de zoon neerlegt op het hout. Een alter bouwt, het hout schikt, zijn zoon bindt. En dan hem bovenop het hout legt van het altaar. Dan zie ik mijn Heer, die op het hout werd gelegd. Daaraan werd vastgespijkerd. En omhoog werd gezet. Dan zie ik mijn Heer die op het hout werd gelegd. De zoon die op het hout werd gelegd. En dan denk ik, vader, het is krankzinnig. Het mes dat u tegenhield bij Abraham. De lans die u niet tegenhield. En de zij van de zoon doorstak. En ook nog die uren van Godverlatenheid. De Heer zal erin voorzien. Op Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, wordt op de tweede dag dit stuk gelezen. De binding van Yitzhak. En men blaast op de ramshoorn. Ik zeg tegen mijn leerlingen altijd, ik laat het wel eens horen, ik heb het ergens op een bandje staan. Afgrijzelijk geluid. Bijna een sirene. Wakker worden, wereld. Maar er zit meer achter. Als die hoorn geblazen wordt, dan weet een Jood, het was de ram. Het was niet Isaac. Het was de ram die geofferd werd en niet de zoon. Zo gingen die beiden tezamen. En je kan het verhaal heel groot in de wereld verder uitwerken. Maar zo gingen die beiden tezamen en dan komt dat moment dat de engel zegt, of de boodschapper van God, stop, strek dat mes niet uit. Wie is God? God is geen God in het algemeen, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, zegt een Jood. Wat zouden wij zeggen, wie is God? God is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook mijn God zijn wil. God is de levende God. God is een levende God met wie je contact kan hebben. Die wiens zorg zich uitstrekt naar alles en naar iedereen. Zich bemoeit met de details, bemoeit in de goede zin. Kennis heeft van, weet van de details in mijn leven. God, ik zie Jezus Christus. Vader, ik zie Zoon. Ik zie de Zoon die sprekend zijn Vader is. Hij ging de weg van het kruis. Hij is het hart van Gods zorg voor allen, voor u en voor mij ook. Alles wat er gebeurt, is niet zomaar toeval. Het is niet incidenteel. Als je die kant uit had gekund, ja, kan. Als je die kant had uitsproken, had het niet gebeurd. Ik geloof niet in God die toeval is. God is niet hetzelfde woord als lot. Want tussen God en het lot staat het kruis van de Zoon. En hoe? God zal zichzelf een brandoffer voorzien. En als ik zie zichzelf, dan valt daar de schaduw, denk ik, van het kruis op. God gaat zijn weg met u, met mij. Dan ben je ouders. Je hebt een kind dat bang is. Kan je zeggen, je moet niet bang zijn. Vader is bij je. Ja, dat is waar. Maar het kan ook zijn dat je dat kind dat zo trilt bij je neemt. En een boek voorleest. Ik denk aan een mooi prentenboek, De Bange Spin. En dat het kind, spiegelend in dat prachtige prentenboek, zijn eigen angsten tegenkomt. Of voor haar eigen angsten tegenkomt. En dan geeft de schrijver in het vertellen van dat prachtige prentenverhaal aan: God is er altijd. God is degene die er is voor je. Er is geen macht die God tegenhoudt om niet voor je te zijn. En dan doe je natuurlijk ook een lampje aan, als dat helpt. Maar ik denk dat je niet meer moet doen en kunt doen dan het boek voorlezen misschien wel. Dit is niet de boekentafel. Het boek voorlezen. Maar ook wat je mag doen met je kind. Bidden. Bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Doe maar je beide oogjes toe. Vader, houd deze nacht ook over jou de wacht. Amen, zegt het kind dan. Als je wat groter wordt, dan is geloven niet een kwestie van dit mag niet, dat moet niet, dat wel. Nee, geloven is water geven. Wat zaadjes erin hoor. Water geven. Opdat dat sprietje boven de grond komt. En dan niet met je grasmaaien van wat je wel en niet vindt, eroverheen groeien laten. Ik geloof ook niet in een God in de verte en een God in de hoogte. Ik geloof in de Vader van Jezus Christus die ook mijn Vader is. Mag ik voor mijn kind zijn? Mogen wij voor ons kind zijn? Voor onze kleinkinderen zijn? Niets scheidt me van hem. En ik weet dat er dingen zijn die willen scheiden van hem. Dat is een hele andere lijn. Wil dat me scheiden van hem? Move. In mijn leven niet. Net als u heb ik gekeken naar allerlei zaken die ik niet had moeten zien. Net als u heb ik de resultaten daarvan binnen. Gelukkig maar. Want ik heb gemerkt dat het heel makkelijk is om je hart, je ziel te laten kleven aan beelden die je helemaal niet in je hart moet hebben. Waarvan ik een gegeven moment dacht van, maar dit speelt door mijn kop heen. Dit komt tevoorschijn op het moment dat ik het helemaal niet wil. Ik wil dit dus niet meer. Ik ben gestopt met kijken naar dingen. Bij wijze van spreken, ik geef het even aan. Ik kan u wel een concreet voorbeeld nemen. Maar uw concrete voorbeelden zijn anders. Dus dan is het een kwestie van niet doen. Zo ligt het niet. Maar het is inderdaad zoals een vader met zijn zoon kan omgaan. En een moeder met haar dochter. En ook andersom, want ik ben niet zo scheiding de dingen. Hey, Bink, luister even. Ik heb al geleerd vroeger. Dat is niet lekker, joh. Ik heb nog steeds last van dingen die ik gezien heb in het verleden. Ik heb mijn ogen te laat dicht gedaan. Mag je dan als oude grijze grootvader, of als vader die van je houdt, mag ik dan zeggen, niet verstandig eigenlijk. Weet je waarom niet? Nou, als je dat zo kunt aanreiken. Als je gewoon zo in de praktijk van het leven samen mag grootgroeien. En dan zo'n mooie kreet waarvan je denkt van, ma, doe je zo moeilijk. Je moet zuinig op jezelf zijn. Zuinig op jezelf, wat is dat dan? Is dat met maar 1 euro leven als zakgeld? Dat is heerlijk als je dan ontdekt. Hé, wat ik hoorde op de Bijbelkring van de jongeren. Dat werkt, hé. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan en het werkt. Praktijk is kennis die je wat is nou praktijk? Praktijk is ervaren kennis. Wat is er machtig om iets te doen? Iets te horen? Dan zeg je, ga kijken of het werkt. En dan ontdek je, het werkt. Het werkt. Als dat werkt, dan wil ik meer werken. Meer werken. Vader, wilt u het in mijn leven doen? Het is een hele simpele stap, dat geldt nog steeds. Want als je denkt het zelf allemaal voor elkaar te hebben. Financieel, alles kan doen en laten wat je wil. Noem alles maar op. Dan mis je wel eens de gevoeligheden voor de manier waarop God uitwerkt. En ik denk dat iedere volwassene geeft, omdat die met God leeft en dat doet u, tegen zijn kind of tegen zijn kleinkind zou kunnen zeggen dat het werkt. Dat kan een kind zien. Je mag het voorleven tot zijn eer. Het mag uitwerken tot zijn eer. God zal zichzelf van een brandoffer voorzien. En daar kom ik vandaag niet meer toe aan wat er verder nog komt. Maar niets, niets kan ons scheiden. Dat is absoluut. Van de liefde van God. Die verankerd is in Christus Jezus onze Heer. Daar wil ik mee rekenen. En ik weet dat er niets is wat me kan scheiden. En er zijn dingen die mensen meemaken. Dingen die jongeren tegen me vertellen. Leerlingen tegen me vertellen in de klas. Dat ik denk, waar heb je naar gekeken? Wat triest. Je hebt nou een vies beeld gekregen van iets wat God zo mooi heeft bedoeld. Je hebt iets weggegeven, het geheim van je vrouwelijkheid. En als ik dan zeg hoe het werkt, probeer aan te geven hoe het werkt, dan zijn het soms tranen zo heet als ze geschreid worden. Ik heb het fout gedaan, geef niet. Laat me, mag je voorzichtig als docent af en toe nog ook wat kunnen zeggen? Want ik heb een God die van ze houdt. Ik heb niet een God die denkt van ja, maar jij hoort niet bij het juiste geloof. Of jij hoort niet bij dit. Ik heb een God die zegt, ik hou van alle mensen. Ik ben een redder van alle mensen. Wij zijn alleen maar toevallig, per ongeluk, gelukkig, niet waar. Maar door hem uitgeroepen van voor de nederwerping. Sta jij op de plek waar ik je neer heb. Jij hebt het contact. Maak dat contact ook met anderen. En geloof je God? Weet je wie God is? Hij die Jezus deed opstaan uit de dood. En hij is degene die doet opstaan uit de dood. Uw geliefde, maar uiteindelijk allemaal. We hebben een machtige God. Contact? Amen.